Ja, hartelijk welkom bij het Kristal Event 2022. Fijn dat u er bent. Hier de mensen in de zaal, maar natuurlijk ook alle kijkers online. En een speciaal welkom aan de aanwezige genomineerden voor de Kristalprijs 2022. We hebben een hartstikke interessant programma vandaag. We gaan praten over de laatste ontwikkelingen over de aankomende Europese wetgeving op MVO-verslaglegging. En we horen een paar inspirerende praktijkvoorbeelden in de thema's stakeholder engagement, ketentransparantie en de dilemma's daarbinnen. En binnen alle programmaonderdelen is er speciale aandacht voor het maatschappelijke thema van dit jaar, mensenrechten. En zo werken we toe naar het grote moment van deze middag, de uitreiking van de Kristalprijs 2022. Nou, daar is natuurlijk ook een hashtag aan gekoppeld, namelijk hashtag Kristalprijs. Niet al te ingewikkeld. Dus deel vooral jouw visie op het belang van transparante verslaglegging met hashtag Kristalprijs dus. Nou, over online acties gesproken, heb je tijdens het kijken een vraag of een opmerking? Deel hem dan met ons via de chat. We zullen zeker tijdens het programma een aantal van die vragen behandelen. En andersom hebben we ook vragen aan jou. Om maar meteen te beginnen met de eerste. Vanuit waar ben je erbij vanmiddag? Ja, dus vanuit waar kijk je? En we gaan ook meteen door naar vraag 2. En dan wil ik ook even aan de mensen hier in de zaal vragen om je hand op te steken als dat zo is. Het is een meerkeuzevraag. Op welk gebied van mensenrechten heeft jouw organisatie het afgelopen jaar de meeste positieve impact gemaakt? Nou, is er positieve impact gemaakt? Steek dan even je arm omhoog. Veiligheid op de werkvloer. Ja, kijk, toch wat aanwezigen. Gezondheid. Ook. Privacy en gegevensbescherming. Ja, AVG, hebben we er allemaal aan moeten geloven. Discriminatie en inclusie. Veel, opvallend. Arbeidsomstandigheden en leefbaar loon. Ook aardig wat. En als laatste kinderarbeid. Ook, oké. Nou, tijdens dit programma hebben we ook een chatmoderator aan onze zijde. Heel fijn, hij is nog veel meer dan dat. Hij is ook beleidsmedewerker duurzaamheid bij de MBA. Ik heb het over Lucas Geuzenbroek. Lucas, fijn dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja, en ik ben meteen even benieuwd. Vanuit waar kijkt men?
Vanuit waar kijkt men?
Ja. Dat was de vraag 1, de eerste polvraag. Heb je daar antwoord op? Of zit je al meteen bij vraag 2? Ja, even kijken.
Nou, ik zie in elk geval, men kijkt mobiel. Men kijkt vanuit het huiskantoor, nog steeds natuurlijk. Een aantal mensen kijken thuis. Maar heel veel verder gaat het inkijkje bij de kijker nog niet bij de invullers.
Oké. En vraag 2? Waar is het meeste verschil gemaakt? Is het een beetje in lijn met iedereen hier? Of?
Nou, ik moet nog even terugkomen op vraag 1. Ik zag zelfs nog locatie Hongkong ertussen zitten.
Sorry?
Dat zat wat lager. Vanuit Hongkong wordt ook gekeken. Ik bedoel maar.
Het is een internationale bedoeling.
Ja. En dan inderdaad de antwoorden op de tweede polvraag. Nou, daar scoren heel erg gelijkwaardig. Nu komt er meer relief. Het schiet even alle kanten op, dus ik laat het heel even bezinken. Maar dan gaan aan kop gezamenlijk gezondheid, discriminatie en inclusie. Die staan samen bovenaan. En dan ook weer op gelijke hoogte, ietsje lager, komen veiligheid op de werkvloer. En privacy en gegevensbescherming. Dus
ja,
dat valt op.
Nou, in elk geval mooi om te zien dat er verschil is gemaakt. De Kristalprijs die wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Maar wat is nu het belang en de urgentie van transparante maatschappelijke verslaglegging en de Europese wetgeving hierover? Nou, om daar antwoord op te geven, geef ik heel graag het woord aan twee mensen. Waarnemend secretaris-generaal EZK Gerdine Keizer-Baldin en voorzitter stuurgroep Duurzaamheid MBA en lidraad van bestuur EY Nederland, Patrick Gabriels.
Hallo allemaal.
allemaal, beste deelnemers aan dit mooie event in de zaal, thuis. We zitten, voor degenen die hier niet zijn, maar thuis kijken, echt in een hele leuke evenementenlocatie. Voor mij is het de eerste keer de oude Prodent-fabriek in Amersfoort. Het is heel sfeervol en ik hoop dat het bij jullie thuis ook zo is. Ik vind het een eer om hier vanmiddag te mogen zijn bij jullie en de aftrap te doen. Ja, en waarom? Nederland heeft grote ambities op het gebied van klimaat, van verduurzaming, energie. We willen Nederland klimaatneutraal maken in 2015. En dat willen we doen, terwijl we tegelijkertijd een heel goed en gezond vestigings- en investeringsklimaat hebben voor ondernemers. En om die ambities waar te maken, hebben we elkaar heel hard nodig. De overheid en het bedrijfsleven natuurlijk. En voor de mensen in de zaal, thuis, of je nou hier zit als MKB'er of een grote onderneming hebt, of je accountant bent of patissier van beroep, iedereen kan bijdragen aan een meer duurzame, groene en circulaire economie in Nederland. En het wordt ook steeds belangrijker om daar verantwoording over af te leggen. Belangrijk voor uw klanten, belangrijk voor de maatschappij en vooral ook belangrijk voor uzelf. En de relevantie om over niet-financiële onderwerpen te rapporteren, die neemt ook toe, net ook al gezegd, met de komst van Europese regelgeving, de zogenoemde Corporate Sustainability Reporting Directive, die vanaf het boekjaar 2024 van kracht wordt voor pakweg de grootste 500 bedrijven van ons land. Daarover volgt deze middag ook nog meer. En ja, des te belangrijker om hier vandaag aanwezig te zijn bij het Kristal Event. En we kijken natuurlijk allemaal uit naar de uitreiking van de prijs. Het is het over een pakweg ruim een uur. Daarom welkom allemaal. Fijn dat je er allemaal zijn. Vandaag zetten we de bedrijven in het zonnetje en stimuleren we de verdere professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van verslaglegging. En dan de verslaglegging op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bijzonder welkom natuurlijk ook voor de drie finalisten van dit jaar. Die zijn in alfabetische volgorde. ABN AMRO, de Philips en Unilever. Hartelijk welkom. Het is niet de eerste keer dat we de Kristalprijs uitreiken. Dat doen we al een aantal jaren. Vanaf 2004 is ons ministerie hiermee gestart. In samenwerking met de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. En het doel is om met elkaar inzicht te krijgen in hoe bedrijven transparant zijn over hun activiteiten en het beleid op maatschappelijk terrein. Elk jaar meten we die transparantie. Doen we dan en dat publiceren we ook in de transparantie benchmark. Niet alleen geeft het ons als overheid inzicht. Het belangrijkste is dat het u vooral inzicht geeft, hè, dus alle bedrijven zelf. Want je kunt erin terugzien waar je staat ten opzichte van anderen en of je vooruitgang en hopelijk niet achteruitgang hebt geboekt. In de oneven jaren vormt deze benchmark de basis voor de Kristalprijs die we later uitreiken. En waar de transparantiebenchmark zich richt op de 500 grootste bedrijven, komen in de even jaren ook de alle bedrijven die zich vrijwillig aanmelden in aanmerking voor de prijs. En in de even jaren, zoals we dit jaar natuurlijk ook een hebben, is een jurythema leidend en selecteert een jury, bestaande uit een hele deskundige panel, een aantal genomineerden. Dit jaar is het jurythema, het is al gezegd, gaat over mensenrechten en dan specifiek transparantie over de impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen. Het is een mooie volzin. Het is ook heel belangrijk. En ik kijk echt uit wie de prijs heeft gewonnen. Waar heeft de jury op gelet? Besteden organisaties voldoende aandacht aan het effect van hun activiteiten op het respecteren van mensenrechten? Hoe ver reikt hun verantwoordelijkheid voor directe en indirecte impact op mensen? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen op de lange termijn voor de leefomgeving? En in hoeverre zijn organisaties daar transparant over? Allemaal zeer relevante vragen, want onze maatschappij vraagt steeds meer verantwoordelijkheid van bedrijven. Vooral ook om duidelijk te zijn over hoe met mensenrechten wordt omgegaan.
En het is heel actueel, vanmiddag ook weer. Kijk maar naar Qatar, hè, ons WK, daar staat dit volop in de belangstelling. En in zijn algemeenheid wordt natuurlijk gewoon heel veel aandacht, heel veel verwacht van bedrijfsleven op dit vlak. Nou, ik vind het dan ook mooi om te zien dat er nog voor de lunch een mooi event was, koplopersbijeenkomst, waar bedrijven met elkaar in gesprek zijn geweest en hebben kennis gedeeld. Die kennisdeling is echt iets waar wij als ministerie heel graag in faciliteren. Dat zullen we ook echt blijven doen. En we blijven vanuit ons ministerie ons inzetten voor kansen voor alle bedrijven die nationaal en internationaal hard werken om succesvol en concurrerend te zijn. En wanneer bedrijven goed presteren en ze laten zien dat ze stappen maken, vind ik ook dat ze daarvoor erkenning mogen krijgen, moeten krijgen zelfs. En ik moedig anderen ook graag aan om zich aan te sluiten bij die groeiende beweging. Het is goed voor people, planet en profit. Beste deelnemers, ik houd het hierbij. Ik geef graag het woord aan Patrick Gabriels en wens u een heel fijn event toe en een fijne middag.
Ja, dankjewel. En, ik weet niet of dat nou voor jou of voor mij was, maar misschien ons allebei wel.
We nemen hem allebei, vind je?
Precies, precies. Nou, in ieder geval ook van mijn kant uit heel erg welkom allemaal hier in de zaal en thuis. Hybride event is op zich wel apart. Ik weet niet precies wie er allemaal achter die camera zit. Mijn naam is Peter Gabriels, voorzitter van de stuurgroep Duurzaamheid bij de MBA. Speciale levengroepen om ook vanuit onze kant daar een beweging in te creëren. Ik heb vandaag ook veel geleerd over de Kristalprijs. De 12e keer alweer dat we dit doen. En misschien om even een paar dingen te highlighten. Ja, waarom doen we dat nou precies? Ja, waarom zijn die regels nou zo belangrijk, die verantwoording zo belangrijk? Het gaat in die end gaat het natuurlijk toch om een echt resultaat te bereiken. Hoe creëer je met z'n allen een betere wereld? Alleen, we weten pas als het een betere wereld wordt, als we het ook gaan meten. En welke zaken vinden we dan belangrijk? Dus om met elkaar afspraken over te maken en elkaar, met elkaar over te rapporteren is extreem belangrijk. En ik vind het ook heel mooi dat de bedrijven die er vandaag zijn, dat die daar zoveel belang in hechten. Komt tot punt 2, wat moet die accountant ermee? Iemand zei laatst, accountants gaan de wereld veranderen, de wereld verbeteren. Nou, of dat nou waar is, weet ik ook niet precies. We gaan in ieder geval een poging wagen. Maar ik denk wel dat we als accountants wel de verantwoordelijkheid voelen om een echt bijdrage te leveren om die transparantie en die betrouwbaarheid van gegevens ook echt te realiseren. Ik denk dat we vanuit historie gewend zijn om te gaan met regelgeving. We hebben IFRS geïmplementeerd een behoorlijk aantal jaren geleden. Dat was al een flinke kluif. Als ik kijk wat nu op ons afkomt, is nog een veel grotere berg met regelgeving en veel sneller. Dus ik denk dat we dit alleen maar voor elkaar kunnen krijgen met elkaar. En in eerste instantie als accountants bedrijven helpen om dat niveau te bereiken. En vervolgens ook naar het maatschappelijk belang, public interest, de betrouwbaarheid toe te voegen aan die cijfers. Dat die cijfers niet alleen naar buiten komen, maar ook een stempel op zit van die accountants. Dat er een goede basis onder zit, dat we die kunnen vertrouwen en dat we daar verder kunnen bouwen. En dat doen we heel graag vanuit de MBA. Nou, het derde is, we hebben het altijd over ESG, Environment, Social en Governance. Heel vaak hebben we het dan over het eerste stuk, dat environment. Maar die andere aspecten zijn net zo belangrijk. Dus ik vind het wel heel mooi dat we vandaag een keer over social hebben. En wat betekent dat voor de impact op de mensenrechten? Want in die end willen we toch een betere wereld maken als geheel. Dus ik ben heel benieuwd hoe de jury verslag gegaan is met het komen tot een winnaar. En ik wil in ieder geval alle bedrijven die meedoen heel veel succes wensen.
Ja, transparante maatschappelijke verslaglegging, relevant en urgent dus. En helemaal met het idee dat het dan ook nog uitmondt met een positief einde voor het grotere geheel. Maar hoe zet je nou die eerste stap of accelereer je groei hierin als bedrijf? Nou, om daar een idee van te krijgen, hebben we een paar inspirerende praktijkvoorbeelden. En die komen van bedrijven uit de lijstgenomineerden van 2022. En zij blinken uit op 3 thema's, de uitblinkers. Dus ze zullen hun verhaal met ons delen. En heb je daar nou vragen of opmerkingen over, laat het ons weer weten via de chat. We behandelen zoveel mogelijk straks als we aan tafel zitten. We beginnen met Zeeman en hoe zij hun dilemma's rondom mensenrechten inzichtelijk hebben gemaakt, hoe dit kennisdeling ten goede komt en greenwashing tegengaat. Kristaljuryvoorzitter Monica Meels gaat in gesprek met manager MVO kwaliteit bij Zeeman, Arnoud van Vliet.
Arnoud.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Wat mooi dat je hier bent, want je bent een uitblinker. Weet je dat?
Ja, het is een hele eer om hier te zitten. Ja. Dank voor de uitnodiging.
Een uitblinker aan het woord. We hebben Zeeman al vaker bij de Kristalprijs langs zien komen. Mm-hmm. Ik moet erkennen, de eerste keren waren we er best verbaasd over.
Ja, ja.
En we vinden het eigenlijk heel erg mooi om aan de hand van juist jullie bedrijf, omdat het ook niet zo'n enorm grote corporate is, maar een overzichtelijker familiebedrijf, ja, om toch eens van jou direct uit de keuken te horen, wat zijn nou eigenlijk de dilemma's die jullie tegen zijn gekomen? Want jullie hebben een hele ontwikkeling, denk ik, doorgemaakt. Misschien wil je ons even meenemen in dat proces, dat er allemaal zoiets gebeurt.
Jazeker. Nou, ik werk nu 12 jaar in de rol van manager duurzaamheid en kwaliteit bij Zeeman. En het is niet zo dat ik vanaf scratch af aan begonnen ben met het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid. Er was al een start meegemaakt, ook met de eerste publieke MVO-verslaglegging die naar buiten toe werd gebracht. En eigenlijk zijn we samen met interne en externe stakeholders gaan kijken van hoe kunnen we dat beleid vormgeven en de focus leggen op de juiste thema's. En ik denk dat we in die transitie als misschien wel best een gesloten cultuur die we hebben als of die we hadden als familiebedrijf, dat we een transitie zijn gestart naar een steeds transparantere houding.
Ja, niet alleen je realiseert je wel, ik probeer even, dat het imago-aspect voor jullie een extra drempel was waarschijnlijk, hè?
Klopt. Het is heel terecht dat mensen ook wel sceptisch zijn. Lage prijzen en wat is nou jullie businessmodel? Dat is toch zoveel mogelijk textiel en kleding op de markt brengen. En hoe kan je dan met die strategie, hoe kan je dan nog steeds die verduurzaming willen najagen en daar stap in nemen?
Ja, dat lijkt heel erg een tegenspraak met elkaar, hè? En hoe hebben jullie daar intern een antwoord op gevonden? Op juist die vraag.
Ja, ik denk dat dat een samenspraak is met zowel interne als externe partijen. Dus we hebben heel veel informatie verzameld, kritiek ook serieus genomen en op basis daarvan ons beleid vormgegeven.
En wat voor kritiek was dat bijvoorbeeld?
Dat we te weinig transparant waren, dat we te weinig inzicht hadden in onze keten. Dus daar hebben we de laatste 10 jaar echt de focus op gelegd om daar.
Maar ook dingen als er zijn vast kinderhandjes in het spel voordat die t-shirtjes voor onze westerse kinderen bij jullie in de schappen liggen?
Ja, ook die vragen worden gesteld. Hè. Ja? Dus dat laat echt het belang zien dat je dus externe partijen toegang geeft tot jouw supply chain en die een oordeel laat vellen.
Ja. Ik herinner me van een vorige keer dat we naar Zeeman hadden gekeken, dat we zeiden, nou, toen ging het over ketenmanagement, dat we zeiden van nou, een keten zoals die van Zeeman in beeld brengen lijkt ons een hele uitdaging. Want als we kijken naar de textiel- en de modebranche, dan is dat een branche waar de ketens eigenlijk onnavolgbaar zijn. Hoe hebben jullie met dit dilemma jullie strategie vorm kunnen geven?
Ja, die complexiteit die je schetst, die is natuurlijk enorm. Ja. Ik denk een belangrijk aspect is dat we sinds 2019 onderdeel geworden zijn van de Fair Wear Foundation. Die werken echt, om in voetbaltermen te praten, op Champions League niveau aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Maar kijken ook naar onze inkooppraktijken. Dus wij worden ook beoordeeld als klant van onze leveranciers. Ze hebben ook lokale kantoren en we focussen naast het niet alleen op auditen, maar veel meer op capacity building lokaal. Dus op het organiseren van trainingen, op lokaal specifieke risico's die er spelen. En dat is echt een hele belangrijke partij die ons helpt om de volgende stap te maken.
Ja. Nou zag ik onlangs een televisieuitzending van een tweetal jonge dames in Engeland die probeerden duurzame kleding te maken. En die gingen dus helemaal proberen uit te zoeken waar de katoen vandaan kwam die ze voor hun kleding gebruikten. Hetzelfde voor wol. En eigenlijk de aftronk was, daar is niet achter te komen. Zou jij dat onderschrijven?
Nou, dat is inderdaad ontzettend complex. Hè? Dus ja. Tier 1 hebben we in beeld, tier 2 ook, maar tier 3 en tier 4. En dan kom je op farmer level, van waar komt de katoen en van welke plantage komt die. Daar ligt nog een grote uitdaging.
Ja.
We proberen dat te ondervangen door gebruik te maken van duurzame certificeringen voor het materiaal wat we gebruiken. Dus daar maken we stappen in. Maar dan zit je lang nog niet altijd echt op farmer level. Dus daar zit zeker nog een grote uitdaging.
Ja. Maar jullie hebben wel de moed om dit soort dilemma's eigenlijk transparant te maken.
Mm-hmm.
En te laten weten dat je deels ook moet vertrouwen op andere partijen.
Ja,
hoe kun je die dilemma's eigenlijk ook onder je eigen personeel tot leven brengen, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat is inderdaad een grote uitdaging. We hebben 9000 collega's, met name verkoopcollega's. Dus hoe wil je ook de weekendhulp in Madrid, die daar werkt, hoe wil je die ook informeren over ons beleid? Ja, we doen dat via verschillende kanalen. We hebben een personeelsapp, maar we hebben ook een grote poster die we in het dagverblijf hangen van de winkel. Met top 3 van de thema's waar we aan werken, die ook raken aan de winkel. En ook een antwoord, een korte Q&A met een aantal vragen die klanten kunnen stellen. Zodat ze ook daar handen en voeten krijgen om daarop te reageren.
Ja.
Maar dat blijft een grote uitdaging. Ook omdat daar best wel veel verloop is om iedereen aangesloten te houden.
En om jullie verhaal te blijven vertellen.
Ja.
Als we nou kijken naar die enorme bergen gebruikte kleding die we met elkaar creëren, zeker in ons deel van de wereld, hè, is Zeeman daar dan ook een hele belangrijke schuldige?
Nou, ik denk dat een belangrijk onderscheid, ik ontken niet het probleem, maar ik denk dat een belangrijk onderscheid is dat wij echt de focus leggen op basiskleding en textiel. Dus witte en zwarte sokken, witte zwarte t-shirtjes, ondergoed. Dus per definitie niet artikelen die aan modegrillen onderhevig zijn, dus niet trendgevoelig, waardoor we ook niet met restanten blijven zitten.
Ja.
We hebben ook wel een nieuwe propositie, we doen ook niet meer acties, 2+2 gratis, daar zijn we mee gestopt. Gewoon everyday low pricing, dus ook met Black Friday doen we niet mee aan de hectiek om vanuit een verkeerde impuls consumeren aan te moedigen. Maar proberen we echt dat... die prikkel op die manier weg te nemen.
Ja, dat is moedig. Dat is een echte doorvertaling ook naar je commerciële beleid.
Ja, dank je.
Everyday low pricing en toch goede kwaliteit.
Mm-hmm. Ja.
Hartstikke mooi. Dank je wel. Een rolmodel, een uitblinker, zoals ik al zei.
Dank je wel,
Arnold. Ja.
Dank je wel, Arnold en Monica. Dan nu een bedrijf dat een innovatieve wijze heeft op het eeuwige probleem om inzicht te krijgen van de toeleveringsketen van een bedrijf. We hoorden net ook al wat dingen over. Hun aanpak is arbeidsintensief, noemenswaardig, bewonderenswaardig en ze laten zich nergens door tegenhouden. We switchen even naar het Engels. Here are, on behalf of Tony Chocolonely, Impact Manager Belinda Christine Bork en Impact Navigator Pavitra Ram.
Thank you. Yes, there we are. That works already. So I have the honor and pleasure to start us off for today. So first of all, we will introduce to you a little bit Tony's reporting. At Tony's, we say we are crazy about chocolate and serious about people. What we mean by that is that we are an impact-driven organization. So impact comes first in everything we do, which means that also the impact tracking, the measurement, and the progress over time are absolutely central to the organization in itself. And that means that it is also important for us to really apply external frameworks and make sure that we basically apply a model that can fit across different industries, different sectors, and that everyone can see that it can be done. So what you can see here are the 6 steps of the OECD guidelines. And what we will zoom in today, of course, are 2 steps in here. So on the one hand, the tracking, but on the other hand, also the communication of such. So that means we will look at the KPIs. That's not only the financial ones, but also the non-financial KPIs, so the impact tracking that stands behind this and how the two of them actually do come together. On top of that, of course, the communication of such. So how do we communicate this progress? How do we build a story around this? And how can we best communicate this to others? On the one hand, our learnings, but of course, also share to learn from others as well. What you see here is our roadmap. Our roadmap is our theory of change, if you want. And at Tony's, we like to simplify things. So we believe that we can achieve our mission via these three pillars. So Tony's can create awareness around the issues that do exist, specifically in the cocoa supply chain. Then we want to lead by example. So we really want to show that things can be done differently. And then last but not least, we want to change an industry. So we want to inspire others to act as well. On top of that, what you can see here is that these three pillars that we work according to are aligned with our KPIs. So what you see here are our 16 non-financial KPIs, but on top of that, also our financial KPIs. So the integration of the two of them and really saying that these two need to work together and to have a holistic view of what is going on in our supply chain and how we can be transparent about progress on both sides is very central to us.
Thank you. So of the different KPIs that we do measure, especially the non-financial KPIs, I'm going to walk through two that are very crucial to Tony's. One is traceability. So having a fully traceable supply chain is fundamental to our sourcing strategy. It's fundamental to our transparency. Because unless you know where your cocoa comes from, who has grown the cocoa, in which farms, you don't fully understand the extent of the human rights and environmental risks associated with your in your supply chain. So much like my colleague from Siemens said, knowing the farmers, knowing the farms, and understanding really what the risks are. When we first talked about transparency back in traceability back in 2012, we were told that for a commodity like cocoa, having a fully traceable supply chain is impossible. Then we started with showing that you can have fully traceable cocoa mass. Then, a few years later, we found that it's possible to do it with cocoa butter. So it is possible. It is possible to be fully traceable. It's possible to measure it and report it. It isn't easy, but it's possible. Like I mentioned, traceability is important because it helps us understand to the full extent what the human rights and environmental risks are, which brings us to child labor. Child labor is a crucial issue in cocoa, like in many other sectors. And what Tony's mission is to eliminate all sorts of illegal labor from cocoa, not just from our chocolate, but from all chocolate worldwide. So here, identifying cases of child labor, remediating the cases that we find, and addressing the problem systemically is the very core of what we do. And reporting on the cases we find is extremely important because only when you report on the human rights risks that you find in your supply chains, can you hold yourself accountable? Can you hold the sector accountable? And it's just critical information to have to be able to address issues systemically, structurally. When we reported, we've been reporting the cases of child labor that we find since the time, since we started. And last year we were in the media for the number of child labor cases we found, except it wasn't news. We had already reported on it, so it was headlines that really failed to do anything because that's why transparent reporting also becomes important, so media can't catch you on it. So for Tony's, money is just means to an end. So reporting our impact and our financial story together in one integrated report is what we strive to do. So for us, transparency leads to accountability, and we really hope that with the CSRD now, transparency becomes the norm, leading to more accountability and leading to more credible impact. Thank you.
Thank you, Belinda and Rachel. It's great to hear how transparency is so integrated in your company. We switch back to Dutch. Want bij het uitvoeren van activiteiten en projecten heb je naast je eigen team natuurlijk ook te maken met belanghebbende aandeelhouders, lokale gemeenschappen, de maatschappij in het algemeen. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, Unilever is een bedrijf dat al jaren uitblinkt als we het hebben over stakeholder engagement. En om hierover te vertellen hebben we een online verbinding met Genève, met Global Head of Sustainability Human Rights, Rachel Coburn-Walden.
Thank you so much. And I'm so sorry that I can't be with you in person today. As your announcer just said, I'm actually at the UN Forum on Business and Human Rights, where the focus is very much aptly around rights holder and stakeholder engagement. So I just wanted to underline a little bit the evolution of our human rights reporting and to say from the onset that I always address these events with huge humility, understanding that businesses such as Unilever have much still to do to address human rights impacts within global value chains, and also much improvement to make in terms of how we report on human rights, indeed on those impacts. And, you know, so good to hear the work that Tony's is doing in this area. So we started our human rights reporting journey back in 2015. And as my colleague from Tony's said, you know, why? Well, this is all about the showing part of the UN guiding principles. So actually showing the progress that we're making and reporting publicly. And so our commitment was to implement the UN guiding principles, non-business and human rights, and to report publicly on our progress. So in 2015, we were one of the first companies to publish a standalone human rights report using the UN guiding principles reporting framework. And that was really about setting out clearly to have a common understanding of what our human rights approach was, what our commitments and our policies were, and to really set out how also we were engaging with our stakeholders, be they trade unions, civil society, expert organizations, and of course, our shareholders and investors as well. We then published in 2016 a different way of reporting, where we created a video where key people from across our business talked about how they were addressing our salient human rights issues. These were issues, eight issues in total that we had identified in 2015. And at the same time, we published our human rights policy statement. So bringing together that whole policy framework approach. And the fact that we used a film, I think also is important to say that when you are reporting on issues, including on human rights, you don't have to just report in that standard way. And I think it's really important that as we look to the future, we find innovative ways in order to really continue to improve and strengthen human rights reporting. And I'll touch a little bit on that later. In 2017, we published our first human rights progress report. And we really did want to try and focus on two things. One was on impact, where we really tried to show what impact we were having and how we are measuring that impact. And I think it's fair to say that a lot more work needs to be done, and I couldn't agree more with colleagues from Tony's. This is actually where the rubber hits the road, as we say. Impact is really what matters. And I think businesses do still struggle with social impact reporting, because of course also understanding what that impact is on rights holders is critical, what difference that you are making. So we definitely need to do a lot more work in terms of that real impact reporting. And what we also really tried to show with our 2017 report was the progress that we were making in terms of the challenges that remained. Again, totally agree that reporting is about really showing what works, what doesn't work, and absolutely learning from others. But the other really important point on reporting is it's a really important internal tool. So for me, human rights reporting is as important from an internal perspective as it is from an external, because it really creates those discussions. It really pushes the business to be more transparent. It pushes the business to measure where it can, and it really pushes to continue to really make improvements in those business means and methods. In 2020, we published a real look back in terms of our overall human rights strategy from 20 2014 when we created the additional pillars of the then Unilever Sustainable Living Plan, where we created a whole new pillar around fairness in the workplace, to really up to where we introduced the new Unilever Compass, the way of doing business going forward. And it really brought together our strategy, our progress, our learnings in one place to really be able to show that roadmap and how we are engaging with stakeholders and increasing with rights holders. And I think that's a really interesting evolution that we've talked previously about stakeholders, but now, of course, the future and what we really need to focus on is how do we absolutely engage with rights holders. And then last year, we published our second progress update and we took a different approach. So rather than the overall strategy that we'd used previously, particularly in the 2020 report, we really honed into three specific salient human rights issues: eradication of forced labour, focusing on recruitment fees and the implementation of the employer pays principle. So, of course, that engagement with rights holders to really understand the fees that have been paid, but also actually whether that remediation was working in practice is absolutely critical. Addressing gender-based violence with a focus, continued focus within agriculture. So looking very much at palm, at sugar. So building on our work with that we had started within tea, looking at how do you actually engage workers using different mechanisms. So, for example, how can we use tech? How can we really look to focus on issues such as ground truthing, using very much along with the jurisdiction approach, for example, within PALM? How do we really focus on community-based monitoring? And I think that's another point in terms of, you know, what we've learned in terms of how we report. It's good to actually really try and set out where you see those future challenges, in which direction your strategy is going in the future. Even if you don't have all the answers at the time, it's really important to give that roadmap so all those people that are reading the report actually understand what the evolution of your strategy is. And then, of course, if I look to the future in terms of what does human rights reporting look like, and again, as mentioned by the previous speaker, we know that the impact of mandatory environmental and human rights due diligence is going to be absolutely critical. The non-financial reporting directive, of course. And I think that's to be welcome because I think it will bring consistency and clarity in terms of how companies report, and it will be able to also enable a comparison of public reporting, which I think will also be really important. Plus, I also then touched on what does the future in terms of innovation look like? How do we continue to encourage people to read our reports? And one of the big things from our reporting philosophy is that we want everyone to pick up and read our reports and our reporting, whether that's on .com, integrated in other elements, whether that's in standalone reports, so that it becomes reporting that is of relevance, not just for experts, academia, civil society, investors, but also for our consumers, so that they also really understand the work that we're doing within global value chains, the opportunities, but also the ongoing challenges. So how should we as businesses look at tech? How should we look at innovation? How do we really make certain that we are following the changes that we see also in terms of how younger people look at reporting and engage? So my final point, and it comes back to the beginning of the discussion, is in terms of really that stakeholder and rights holder engagement. How do we make certain that we understand we're reporting from a bottom-up perspective, that we're not just reporting from a global perspective, but also really understanding the challenges and the saliency of issues within the markets, because ultimately, the real jury and the verdict in terms of how a business is effectively reporting and, of course, importantly, addressing human rights issues and impacts is rights holders themselves. So thank you very much for the opportunity. I'm really looking forward to continuing to learn with others as we continue on the reporting journey. And as my colleague said, reporting is about really driving responsible and transparent business. So thank you.
Thank you, Rachel. Yeah. In the meanwhile, at the table, welcome Pavitra, Belinda, and Arnoud. This is the moment where we will address the questions from the online viewers. So, Lucas, how is the activity going on online?
Well, questions are arriving more and more, so that's good. We have very engaged viewers. Do you want the first question?
Well, actually, I was wondering, you told about that you have the insight of where the cocoa comes from 2012, but when was Tony Chocolonely, when it started?
2005?
Yes, so we started in 2005, and basically I think that's also very much recognizable in the entire time over the years that we've done the reporting that we see we're progressing. So yeah, we're learning along the way. So as, for example, already mentioned by Pavitra, is that we started with the cocoa mass. That became traceable. And we realized that's actually in itself not enough. So the cocoa butter was something that over the years was added to it. So right, the progress along the time, basically we started in 2005 and in 2012 we had figured out traceability.
Right, yeah. But I think there's quite the difference for Tony Chocolonely has started right away from his perspective to be humankind, I'd say, compared to companies that started maybe from a more commercial perspective and then later integrated human rights. Lukas, can I ask you what first question shall we address?
Yes. Since we're now talking about Tony's first, you presented to us that traceability was difficult but feasible. People are wondering what was actually the hardest part of data to gather and to measure. Which part of the supply chain was the biggest challenge for you?
I think traceability is the first hard nut to crack. When Tony started for us, like, traceability was really like the person who, it was a one-person impact team who went to Ghana and Cote d'Ivoire, saw the sacks of cocoa, kind of marked them, and that was our first measure of traceability.
Whoa, like Sherlock Holmes.
Yeah.
And
since then, of course, now we have this really cool tool that we use called the Bean Tracker, and it's all like online. And there's still challenges though, because it still is the traceability of a physical product, right? You're still following the cocoa bean from farmer to cooperative to wherever the trucks are being loaded. And so there is a chain that follows.
And so you can put a GPS on it, in theory.
In theory, yes. And I think somehow that's how also blockchain works, but mm-hmm. I'm not quite sure. Mm-hmm. I don't fully understand blockchain. I think it's the challenges are that, you know, there will always be challenges, but it's just that, is that reason to not do something? Mm-hmm. And I think that's really been our learning along the way. Same with child labor monitoring. We are, we believe that unless we look for cases of child labor in your supply chain, you're never going to find any. So all those people who don't find cases,
mm-hmm. look
we
better.
Always ask, it's like, is it because you haven't looked, or is it because there aren't any cases of child labor? And I think that's also like really going out there and making that effort to identify, that becomes key.
Yeah. And what was your biggest challenge in the supply chain transparency?
Yeah, it also relates to mapping, and the supply chain is so complex and also dynamic. Our tier one suppliers, they may choose for every order where to dye the garments or where to print the garments. So we are really helping them to structure the supply chain so we can get more grip on this.
Yeah,
we also use the blockchain. We are trying now with Textracer, who has created a platform to use blockchain to create more visibility on the supply chain.
I hope this answers the question of this viewer.
I dare to say yes. Mm-hmm. And maybe a direct question to Arnoud was posed in as following. How in general, it's a question in two parts actually, how in general do companies in your supply chain react to questions about human rights? And the second part is, do you see some kind of change in their behavior as a result of these questions? So does it have impact in the way they do business and the way they operate.
What we try to create is a two-way street. From the past, we normally, through our code of conduct, imposed all the worker rights to our supply chain partners and told them what we expect from them. But we nowadays created a two-way street and also give a commitment to our supply chain business partners what they can expect from us, our buying behavior and how we want to be transparent towards them as well. So it's becoming more and more a partnership. And because we focus on long-term partnerships as a family-owned company, that's really the case, we can also walk the journey together. And the partnership with Fairware is really helpful because we don't focus only on factory audits, but we really try to engage with them, with the local offices of Fairware and post trainings, and also the grievance mechanism where workers can anonymously mention their grievances is really helpful and builds trust, because then together with suppliers we can try to resolve the complaints that arise.
I wonder, this question came up earlier today, how do you deal with cultures where maybe people feel restricted in what they can say? So maybe they cannot be completely honest about how safe their working environment really is. How do you check that?
So I think it very much links to what we already touched upon earlier. So the child labor monitoring and remediation system for us really is about a dialogue. So in this case, it's not about the binary yes or no, whether child labor exists. But the moment that there is child labor, it will be about working together on getting that child out of child labor. So there's no penalizing for forced labor or illegal labor. And that builds a relationship of trust on the one hand. So knowing that the consequence is not that we stop the
buying
business, exactly, but rather that we work together on a solution, so the working together aspect of it and having a conversation, and I think this dialogue aspect of it, that also really comes for us together with the idea to say we work on eye level. So we build a relationship with our business partners on the ground, and the system is implemented by known figures from the villages. So it's not like someone from the outside comes in and asks weird questions, but this is a known person, a person that you might know from the market, that you might know because it's your neighbor. Yeah. So there is that direct connection and that level of trust that also is based on recognition already.
Right. Lucas, do we have time for, I think, maybe one or two more questions?
Well, I'm glad we have, because I thought this question was really interesting, bringing up actually a new aspect, which is tax. And the question goes...
tax, yeah.
Well, how do all the three presenting companies here look at aligning ESG with tax transparency? That's how this viewer wrote. So it's all about paying your fair share as a part of your sustainability strategy. Do we have time enough?
Yeah, it's a complex case. Yeah. Do you know how Tony addresses this?
I have to admit, I am not a tax expert, but I can speak to paying a fair share to like take your responsibility, right? I mean, I think that is also crucial when you're talking about your social responsibility. So in the case of cocoa, we know that cocoa prices are set too low. Yeah. And so it's about, you know, setting that right living income reference price to be able to pay a fair price for cocoa. So again, it doesn't really speak to the tax question, but I think companies have a responsibility to make sure that the right price is paid at the various stages of their supply chain.
And to add to that, I think I think we already touched upon that earlier a little bit as well. So the idea that, for example, to stay a viable business, while at the same time taking exactly that responsibility. So that basically, if we consider the three realms that we ultimately talk about, so we talk about profit, very much in that context, of course, then we talk about the people and about the planet, that the people and the planet come first and profit comes second. So that is really that order of how we should look at any financial decision. And we've seen that exactly apply to, for example, the cocoa price that we do pay, that those investments are necessary. And that is also where we will put the money.
Yes, prioritize differently.
Exactly.
Nice. Maybe one last question. Otherwise, I have one, of course.
If you like, we can talk about maybe SDGs. And the question was directed to Arnoud. Do you measure and report on your impact on SDGs? And how? That in just a few minutes.
Yeah.
Of course, we try to link our the way we create value in our chain to the SDGs. I think it's important that we focus on certain SDGs. For us, SDG 8, of course, is a very crucial one where that can be directly related to the objectives we have. So there's a direct link with SDGs.
All right.
Thanks.
I think we'll have to round it up. Thank you so much for sharing your examples. And I really hope that this will inspire everyone to put it into action, to be motivated by this. Thank you so much for sharing your insights with us.
Thank you. Okay.
Ja, we hebben zojuist voorbeelden gehoord van drie Nederlandse bedrijven, hoe zij zichzelf hebben uitgedaagd om hun maatschappelijke bedrijfsactiviteiten te verbeteren en om aan de huidige criteria van de verslaglegging te voldoen. We gaan nu even kijken naar de toekomst, want ja, er komt natuurlijk in 2024 en 2025 de CSRD aan. Die wordt ingevoerd, maar wat betekent dit nou concreet voor organisaties? En ik ben even benieuwd, iedereen online, maar ook hier. Ja, wie is er al klaar voor de CSRD? Ik loop even het publiek in om te horen hoe men erin staat. Even kijken. Hoe ver ben jullie? Zijn jullie bij voor de CSRD?
Ik denk nog niet zo ver. Wij hebben een afdeling reporting policies. En die is op dit moment een impactanalyse aan het doen. En op basis van die uitkomsten kunnen we gaan bepalen wat dat betekent
voor de Volksbank.
Kijk, oké, maar prima op weg zou ik zeggen. En jullie?
Ja, we zijn er zeker mee bezig, maar nog een lange weg te gaan.
Nog een lange weg te gaan. Dus er zitten nog wel wat uitdagingen
zeker,
aan te komen.
Oké.
Nou, dan hebben we in elk geval een klein beetje een beeld. Ik zou nog heel veel leuk vinden als iedereen nog even een hand opsteekt. Wie is er wel klaar voor? Nog geen enkele arm omhoog. Oké. Nou, goed om te horen. We gaan verder over in gesprek aan tafel. Ja, Lucas, wat zeggen de mensen online? Zijn ze er klaar voor?
Ja, blijkbaar is het toch aan het scherm nog iets makkelijker om wel ja te durven zeggen.
Ja.
Maar ik denk toch dat het heel eerlijk is geantwoord dat we zitten op 18% ja en de rest zegt nee. En het is ook wel misschien wel een reëel beeld.
Ja, nou, daar gaan we nu verder op in. Maar mooi om te horen dat mensen in elk geval meer willen weten over hoe ze er dan wel klaar voor kunnen zijn. Daar gaan we het over hebben. Ondertussen zijn bij ons aangeschoven themaregisseur duurzaamheid bij de NBA, Usha Ganga.
Goedemorgen, middag.
Ja, middag is het alweer. Jij bent bij ons als expert CSRD en maatschappelijke verslagliggingen. En David Vermeijs, ook welkom. Director Business Engagement bij Shift en lid van de Sustainability Reporting Board van EFRAG. En je bent ook nog expert op het gebied van mensenrechten binnen bedrijfsvoering. Nou, volgens mij kunnen we jullie echt alles vragen. Begin even bij jou, Usha, want wat betekent de CSRD voor bedrijven?
Ja, de Corporate Sustainability Reporting Directive, zoals die officieel voluit heet, is gewoon een revolutie in verslaggeving. Zo moet je er naar kijken. Wat we gaan proberen te doen de komende jaren is om duurzaamheidsverslaggeving te integreren en eigenlijk gelijk op hetzelfde niveau te brengen als financial reporting. En aangezien de meeste organisaties daar nog helemaal niet klaar voor zijn, of wel al heel veel dingen doen, maar niet zoals de CSRD het structureert, is dat een enorme verandering.
Ja, dat betekent nogal wat. Want even op die tijdlijn van de CSRD, waar zitten we nu en waar werken we naartoe?
Nou, hier in november is de CSRD officieel goedgekeurd. Dat betekent dat we nu zeker weten dat rapportage verplicht gaat worden over duurzaamheidsprestaties in jaarverslagen. En daar ook gelijk assurance bij gegeven moet worden door een accountant of een andere assurance service provider.
Ja.
En als we dan kijken naar de tijdlijn, wat betekent dat concreet? Vanaf rapportagejaar 2024 zullen organisaties van openbaar belang die nu al een verplichting hebben om te rapporteren, die zullen moeten gaan rapporteren voor het eerst. In het rapportagejaar 2025 volgen dan alle grote ondernemingen in Nederland en de Europese Unie geheel. En in rapportagejaar 2026, dan volgen de MKB-ondernemingen.
Oh, zelfs de MKB-ondernemingen?
Ja, ja, en uiteindelijk in 2028 ook nog organisaties, ondernemingen die in de EU-markt werken, verkopen en 150 miljoen omzet halen. Dus ja, dat is een hele grote groep.
Dat is een gigantische groep. Dat is een soort aardverschuiving van mensen die, of mensenbedrijven of organisaties die eerst eigenlijk konden doen wat ze willen, moeten nu allemaal hun verslag inleveren.
Zeker. En die CSRD die schrijft voor dat die verslaggeving plaatsvindt op een gestructureerde manier, ja, volgens de European Sustainability Reporting Standards, de ESRS. Die ESRS die zijn de afgelopen maand, 2 weken geleden, zijn ze gepresenteerd door de EFRAG aan de Europese Commissie. Dat concept zoals die nu er ligt, dat is eigenlijk een concept die al heel volwassen is. Uiteindelijk gaat de Europese Commissie deze standaarden het volgende half jaar goedkeuren. Dus ergens in juni 2023 verwachten we dat ze worden goedgekeurd. Maar deze set zou hopelijk niet te veel meer wijzigen. Dat verwachten we ook niet.
Ja, precies. En dankzij die standaarden kunnen bedrijven dus eigenlijk nu al wel inzage hebben in waar ze aan moeten voldoen.
Ja, dit is een hele goede. Dit is gewoon de set die er ligt, daar zou ik mee aan de slag gaan.
Ja. David, een van de basisprincipes van de CSRD, van de wetgeving en van die ESRS, die standaarden, dat is dat ze teruggrijpen op de UNGP. Dat zijn weer de kaders van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten en milieu. Wat betekent dit concreet en hoe kunnen bedrijven hier zich nou op voorbereiden?
Nou ja, allereerst de UNGP staat voor de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. En dit is de internationale standaard die de VN heeft gezet ten aanzien van hoe bedrijven met mensenrechten moeten omgaan, wat hun verantwoordelijkheden zijn. En die adresseren zowel staten als bedrijven direct. En in die standaard staat niet alleen wat er van bedrijven verwacht wordt, maar ook hoe ze dat moeten implementeren volgens een proces dat heet Human Rights Due Diligence.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort van risicomanagementproces waar bedrijven heel erg mee bekend zijn. We hebben het al vandaag langs horen komen. Maar dan heel specifiek gericht op hoe bedrijven impact kunnen hebben op mensenrechten. En niet zozeer vanuit de bril van de risico op het bedrijf zelf. Risico op bedrijf is natuurlijk ook legitiem, maar dit gaat specifiek over impact op mensenrechten. Nou, en de CSRD, zoals werd gezegd, zeggen heel expliciet dat de standaarden waar langs de bedrijven moeten rapporteren, dat die in lijn moeten zijn met die UN Guiding Principles.
Ja, dat in elk geval duidelijk is wat de begripsbepalingen zijn. Dat die niet ook nog verschillen van elkaar.
Ja, maar ook wat ze moeten rapporteren. Dus in de standaarden die Usha net benoemde, zijn een aantal generieke standaarden. Ja? Die zijn in lijn gebracht met het due diligence concept. En daarnaast is ook het materialiteitsproces, wat heel erg belangrijk is in duurzaamheidsrapportage, is ook in lijn gebracht met de due diligence principe. Dat betekent dat dezelfde principes waarop je prioriteert in due diligence, komen ook terug in hoe je prioriteert in de duurzaamheidsstandaarden. En in de rapportage noem je dat materialiteit.
En kun je dit misschien illustreren aan de hand van een voorbeeld?
Nou, ik kan het due diligence concept iets illustreren. Dat is al een beetje vandaag genoemd in de eerdere presentaties. Als je bijvoorbeeld stelt dat je als bedrijf hebt geconstateerd dat ergens in jouw leveranciersketen een discriminatie ten aanzien van een bepaalde etnische groep echt een serieus issue is, een materieel issue.
Ja.
Volgens de guiding principles is dan de bedoeling, is de verwachting dat je dus er een beleid op hebt, een non-discriminatiebeleid, en dat je dat onder de aandacht brengt van die leverancier. Dus niet alleen maar dat die teken, maar dat er ook training is, dat ook die leverancier weet wat er gedaan moet worden ten aanzien van discriminatie. Dat er ook specifiek gesproken wordt met die specifieke etnische groep. Dat er actie wordt ondernomen, dat als iemand bijvoorbeeld een promotie heeft gemist en gediscrimineerd is, dat dat ook wordt aangepakt en dat die promotie alsnog wordt gedaan. En dat het bedrijf dat rapporteert ook met die leverancier in de weer gaat om dat te bewerkstelligen. Grievance mechanisms is enzovoort is vandaag benoemd.
Het klinkt bijna als een soort van toolkit. Ja. Die krijgen ze dus eigenlijk ook. Dus wat dat betreft is het heel praktisch uitvoerbaar, hè? In theorie.
Precies. En even voor de duidelijkheid, dit is een gedragsstandaard. Dit is wat bedrijven moeten doen. Vanuit de guiding principles. Maar de CSRD gaat natuurlijk over de rapportage daarover.
Precies.
Ja.
Ja, dat brengt mij op het volgende. Want er loopt wel een initiatief om wetgeving over due diligence aan te gaan nemen. De Nederlandse overheid maakt zich daar ook hard voor. En dan gaat het natuurlijk niet alleen maar om transparantie, over het rapporteren ervan, maar zit er dan ook een verplichting aan wat er mee wordt gedaan? Of hoe moet ik dat zien? Hoe verhoudt dat zich tot de CSRD? Is de CSDDD, noemen ze dit?
Ja, CSDDD wordt het ook wel genoemd. Nou, de CSRD is dus al aangenomen. De CSDDD, daar worden nu hele heftige, intense onderhandelingen over gevoerd in Brussel. En eigenlijk zijn het parallele initiatieven waarvan de Europese Commissie zegt, de CSDDD die gaat over het gedrag wat bedrijven zouden moeten hebben.
Ja.
En de CSRD gaat over hoe ze daarover moeten rapporteren. Dus de CSDDD zegt ook van wij gaan niet over rapportage, daar gaat de CSRD over. En vice versa, de CSRD zegt van over het gedrag, dat gaat de CSDDD over. Wat natuurlijk vanuit het idee van convergentie, consistentie en voorspelbaarheid heel belangrijk is, is dat beide initiatieven in theorie ook in lijn zouden moeten zijn met de guiding principles.
Ja.
Waardoor bedrijven zoals Unilever en andere die we vandaag gehoord hebben, ook zeg maar in de manier waarop ze al bezig zijn met mensenrechten, ook die consistentie gaan terugzien in die beide initiatieven.
Het lijkt mij een hele klus om daar invulling aan te geven van hoe verplicht je nou in hoeverre dat gedrag moet plaatsvinden. Wat voor ideeën hebben jullie daarbij? Hoe kun je daar standaarden van maken?
Nou ja, dus en nogmaals, we zitten hier over rapportage. Dus de CSRD gaat niet over het gedrag voorschrijven, maar de due diligence wel.
Ja.
En wat wij zien vanuit de praktijk, en we hebben vandaag volgens mij ontzettend veel voorbeelden daarvan genoemd, is dat heel veel bedrijven daar al heel actief mee aan de slag zijn.
Mm-hmm.
Dus dat due diligence proces is eigenlijk gewoon een heel simpel risicomanagement proces van een aantal stappen wat bedrijven al gewend zijn. En nu is dat alleen met een andere focus, namelijk niet de reputatie of de wetgeving of wat dan ook waar ze bedrijven zich over zorgen maken, maar de impact op de mensen.
Ja, precies. En door dat inzichtelijk te maken, kunnen we in elk geval zien van oké, dat is al een tijdje in beeld, dit probleem. Waarom is er de afgelopen x aantal jaar niks mee gebeurd? Of juist wel natuurlijk. Usha, jij zit hier natuurlijk vanuit de MBA.
Ja.
Kun je ons iets vertellen over de rol van de accountant in dit geheel?
Ja, zeker. Als allereerste goed om te beseffen dat onze leden zijn accountants. Maar dat zijn vaak ook leden die niet meer in het openbare accountantsberoep zijn. Dus die rapporteren alleen maar niet. Dat is wel de groep die ook vaak aan de slag moet om dit soort principes te gaan invoeren in zo'n jaarverslag bij een organisatie. Maar bij deze vraag wil ik even focussen op die openbare accountant. En die openbare accountant, die zal die informatie die strakjes in zo'n bestuursverslag terechtkomt, die verantwoording daarover, daar zal assurance bij komen. Nou, dat betekent dat de accountant die informatie in dat verslag gaat toetsen, mm-hmm, aan de normen die in de ESRS opgenomen staan. En die gaan kijken, als ik nou kijk naar wat u opschrijft in deze rapportage, is dat ook in overeenstemming met wat een organisatie daadwerkelijk gepresteerd heeft over dat afgelopen jaar. En in de CSRD zit ook heel veel toekomstgerichte informatie. Dus dat betekent ook toetsen. Oké, als u zegt, ik heb heel veel plannen. Bijvoorbeeld om een bepaald doel te halen. Op, even bij mensenrechten houden, het verminderen van kinderarbeid in de keten. Ja, lukt dat dan? Hè, wat zijn die plannen? Heeft u de organisatie daar ook zo op ingericht? Die toetsing gaat plaatsvinden.
Ja, precies. Ook of echt het beleid daarop wordt aangepast.
Als accountant pas je nooit iets aan. Nee, maar okay. Je gaat kijken, alles wat is opgeschreven door de organisatie, is dat ook in overeenstemming met hoe ze daadwerkelijk geopereerd hebben.
Ja, dus dat wordt gedubbelcheckt door een onafhankelijke partij dan, neem ik aan?
Ja, de accountant is altijd onafhankelijk. Die heeft daar belangrijke gedragsregels voor. Ja.
Lucas, zijn er ook nog vragen online?
Ja, zeker. Eerst even echt best wel een technische. Iemand die vraagt zich af hoe groot is eigenlijk de overlap tussen CSRD en het al langer bestaande GRI, Global Reporting Initiative. Ik denk voor de kenners hier aan tafel, wat valt daarover te zeggen?
Ja, zal ik hem oppakken? Bij het maken van de standaarden heeft EFRAG allerlei kaders meegenomen, waaronder ook GRI standards. En GRI standards kun je ook wel op bepaalde plekken teruglezen. Maar wat je ziet is dat de EU veel verder gaat. Ik zei al, het is een nieuwe norm. En want die integreert eigenlijk de gedachte van een raamwerk als de TCFD, in de zin van risicomanagement en dergelijke. Nou, die UN Guiding Principles is een hele belangrijke basis. Integreert dat allemaal in één standaard. Dus ja, de GRI standaards zijn een hele goede basis als je vanuit daar verder gaat werken. Maar dan ben je nog niet klaar.
Dan ben je nog niet klaar, ja.
Nog om aan te vullen. Dus misschien dat de vraagsteller ook gaat over de omvang. Dus voor zover ik weet heeft GRI op dit moment ongeveer 10.000 bedrijven die dat toepassen in de hele wereld. En het gaat natuurlijk specifiek over de EU. De CSRD, over een aantal jaar zoals Usha heeft geschetst, zijn minstens 50.000 bedrijven die daarover gaan rapporteren. Dus de schaal neemt wel enorm toe. Er zullen heel veel nieuwe bedrijven moeten rapporteren. Dus ga aan de slag.
Nou, inderdaad. Ja.
Nou, daar sluit eigenlijk de volgende vraag wel heel mooi op aan. Dat natuurlijk voor veel organisaties nieuw is. Maar wat gebeurt er nu als je niet of niet volledig voldoet aan CSRD?
Ja, wat zijn de consequenties?
Ja. Ja.
Op het matje.
Ja, de CSRD is een richtlijn die vertaald wordt in de nationale wetgeving uiteindelijk. Dat betekent dat naar verwachting in Nederland bijvoorbeeld de regelgeving zal worden geïntegreerd in titel 9 BW2 voor de kenners. Dus ook het feit dat als je daar niet aan voldoet, ja, daar zijn allerlei regels voor binnen de verschillende lidstaten. Ja, en dan moet blijken wat dat betekent. Ik denk dat de vraag eerder is, waarom voldoe je er niet aan? Waarom maak je een keuze om dat niet te doen? Hè? Als dat is omdat je achterloopt, kun je als het goed is dat toelichten in je jaarverslag. Maar als je zegt, ja, ik wil het niet doen, dan is dat eerder een gesprek dat je ook met je stakeholders moet hebben. Want die transparantie, die wil je tonen aan de maatschappij.
Ja, precies. En we komen meteen denken aan ook de duurzaamheid van een organisatie. Vind maar eens nieuwe medewerkers, Gen Z, die zijn er hartstikke scherp op dat er een goed beleid is wat betreft de duurzaamheid. Is er nog tijd? Ja, we hebben nog wel tijd voor een laatste vraag, denk ik.
Ja, het wordt in weinig gevallen de EU-taxonomie. Taxonomie is natuurlijk verbonden met de CSRD, maar hoe zit dat nu precies, vraagt een van de kijkers zich af. Hoe verhouden die zich tot elkaar?
Dus als we een hiërarchisch model willen schetsen.
Ik weet niet of het hiërarchisch is. Het is deels parallel. Dus de taxonomie gaat over hele specifieke rapportage ten aanzien van of bepaalde, met name groene doelen door het bedrijf worden gehaald. En dat wordt dan gerapporteerd aan de hand van vele hele specifieke percentages van de omzet. En nog een paar dingen.
Capital expenses en operating expenses.
Inderdaad. Ja. Maar hoe het specifiek linkt is dat er ook in de taxonomie ook zeg maar een soort van ondergrens is gesteld, namelijk de zogenaamde minimum safeguards.
Ja.
En daarin wordt gezegd van, een bedrijf zegt misschien dat ze bijdragen aan die doelen, maar ze moeten ook zorgen dat ten aanzien van andere milieudoelen en ook mensenrechten er wel minimale standaarden worden voldaan, of in ieder geval daarover inzicht wordt gegeven. En daar wordt weer verwezen naar de UN Guiding Principles en ook de OESO-richtlijnen. En dan helpt de CSRD om op die elementen te rapporteren.
Okay.
Zo zijn ze aan elkaar gelinkt.
Hey, en als het nou ontzettend lastig is om voor zo'n tijd dat allemaal rond te krijgen. Zullen bedrijven misschien ook schattingen gaan maken? Hebben we eerder vandaag gehoord. Hoe wordt daar dan naar gekeken?
Nou ja, kijk, schattingen zijn eigenlijk al heel gebruikelijk als je naar duurzaamheidsverslaggeving kijkt. Bijvoorbeeld in CO2-rapportages worden scope 3-emissies, dat zijn de emissies in de keten die plaatsvinden, die worden over het algemeen geschat. En dat betekent dus dat dat die schattingen al gebruikelijk zijn. Kijk, als je een schatting maakt, en even vanuit een accountantsblik gekeken, dan moet duidelijk zijn dat de best aannemelijke schatting is. Dat je die informatie ook niet op een... Je moet wel een beetje je best doen. Je moet wel die informatie niet makkelijk op een andere manier kunnen verkrijgen. En als dat op dat moment de best mogelijke schatting is, dan is dat zeker een mogelijkheid. Gelukkig heeft de CSRD, die heeft ook wel de mogelijkheid, met name voor die keteninformatie, omdat op het moment dat je die informatie niet gelijk beschikbaar hebt, daar 3 jaar over te doen om die informatie op te bouwen.
Okay.
Maar wel met een inspanningsverplichting. Dus je kunt niet zeggen, nou, ik wacht nog 3 jaar en dan kijk ik dan wel eens. Dat is geen optie.
Oké, maar dat gaat wel gefaseerd in elk geval.
Ja, die faserings kan. Ja,
ja kan. Hè? Liever willen we het natuurlijk gewoon weten. Ik heb eigenlijk nog 1 vraag die speelt, wat we om ons heen horen, is hoe ga je er nou... Hoe moeten we nou kijken naar bedrijven die nog niet hoeven voldoen aan de Europese wetgeving? Hè, die buiten Europa hun basis hebben liggen. Is dat niet een oneerlijke concurrentie?
Volgens mij heb je het al gezegd, maar volgens mij per 2028 worden in ieder geval bedrijven die een bepaalde threshold bereiken, ook al zijn ze niet, hun hoofdkantoor hebben ze niet binnen de EU, worden ze toch verwacht te rapporteren. Dus als ze aan bepaalde minimum eisen zeg maar, voldoen.
Ja.
Dus ook die puur voor het handel drijven in de EU moet je toch diezelfde rapportages doen. Die hebben wat meer tijd, maar dat komt,
maar uiteindelijk,
dus, komt er dus wel aan.
Ja.
En daarnaast zou ik zeggen, ook al is de wet van toepassing op bedrijven in de EU, ze moeten rapporteren over hun hele globale operaties. Dus ook als ze ketens in het buitenland hebben, wat de meeste bedrijven...
Uiteraard.
Buiten EU bedoel ik dan hebben, dan zullen ze ook dat mee moeten nemen in hun rapportage.
Ja, en even uit eigen interesse, moeten FIFA nu ook gaan rapporteren?
Dat is een goede vraag, want ik ken de FIFA organisatorische rechtsvorm niet. En ook niet, volgens mij, Zwitserland geplaatst, dus dan weer geen EU. Dus
natuurlijk precies.
Wel moeizaam. Maar wel misschien even in toevoeging op het antwoord van David. Uiteindelijk is het ook natuurlijk zo dat dat iemand moet springen.
Ja.
En de EU heeft nu gezegd, we nemen een sprong vooruit. En laten we wel zijn, we zagen ook nog niet voldoende actie in de keten. Ook niet voldoende actie in klimaat. Hè? Dus het is ook wel nodig.
Ja, inderdaad. Want ik wil eigenlijk afsluiten met wat willen jullie nog meegeven aan bedrijven? Wat kunnen ze nog doen om zich verder voor te bereiden?
Ja, goede vraag. Ik denk allereerst dat ze voor die bedrijven voor wie dat nog nodig is... De guiding principles verder kunnen bestuderen. Het is niet alleen in de EU, maar ook de Nederlandse overheid heeft heel veel staand en toekomstig beleid. Daarnaast een gap-analyse uitvoeren, zou ik zeggen. We hebben Rachel horen praten over het UN Guiding Principles Reporting Framework.
Ja.
Een hele goede tool om dat te doen. En ten derde zou ik zeggen, hun salient issues identificeren, ook genoemd door Rachel en andere bedrijven. Dat is een goed begin, want die issues, die zul je ook nodig hebben om straks je materiële issues te rapporteren volgens de CSRD.
Moesje?
Nou kijk, we hebben het over CSRD, is transparantie, maar uiteindelijk wat we natuurlijk willen, en dat zei ik eigenlijk al net, dat is ook dat er actie ontstaat. Dus gebruik nou die hele exercitie van de CSRD om je eigen organisatie en die keten te verduurzamen en gebruik op die manier de CSRD als vliegwiel om elkaar weer een stapje te verbeteren.
Nou, helemaal mooie call to action. Dankjewel, Usha Ganga en David Vermeijs. Ja, dan zijn we er toch eindelijk aan toegekomen. Het grote moment van de ontknoping. Wie staan er in de top 3 voor het winnen van de Kristalprijs 2022? En wie neemt hem in ontvangst? Nou, er is natuurlijk maar 1 aangewezen persoon om dit bekend te maken. Dus heel graag geef ik het woord aan Kristaljuryvoorzitter Monica Mills.
Ja, dames en heren, ik heb weer de eer om de winnaar bekend te maken. En dat kan natuurlijk alleen nadat je degenen die heel hoog geëindigd zijn ook even de eer doet toekomen die hen toekomt. Want we hebben drie partijen die heel dicht bij elkaar zaten. En dankzij ons panel van deskundigen krijgen wij een hoop informatie op tafel gelegd. En met die informatie doen wij die handweging die nou eenmaal aan de jury is voorbehouden. Want ja, het blijft altijd onvergelijkbaar. De eerste kandidaat die ik met jullie even wil bespreken is Unilever. We hebben net al een verhaal gehoord van Rachel. En daarin heeft ze eigenlijk een hele mooie schets gegeven hoe zorgvuldig en eigenlijk ook al met welke lange doorlooptijd Unilever bezig is. En dus ook in 2021 een apart Human Rights Report heeft opgesteld, waarin ze de voortgang op mensenrechten heel erg duidelijk laten zien. En zij maken daar gebruik, zoals Rachel ook vertelde, van die salient issues framework, waardoor ze zichzelf eigenlijk ook dwingen met een zekere focus te werken. Een focus op gezondheid en veiligheid, op eerlijke lonen en ook op zo'n akelig onderwerp als discriminatie en intimidatie. En we denken misschien soms dat alles ver weg beter moet, maar we weten onderhand ook dat het in eigen land soms ook beter moet. Unilever voert op deze onderwerpen ook programma's uit. En dat is werkelijk inspirerend om daarover te lezen. En zij engageren zich heel erg in die keten om hun partners mee te nemen in die verbeterslag waar zij voor willen gaan. Ik vond het erg leuk dat zij in haar toespraakje ook even melding maakte van de wijze hoe zij naar communicatie kijken. Want ook voor ons als jury was een van de punten die we bij Unilever bijzonder vonden, dat het een erg goede kwaliteit was van het rapport en gewoon fris en toegankelijk hebben wij dat genoemd. Dus een mooie manier van presenteren die er ook voor zorgt dat, ja, je zou kunnen zeggen, ook de gewone mensen, niet alleen de vakbroeders die hier meestal dominant aanwezig zijn, maar dat ook de gewone consument met interesse hiernaar kijkt. Dat was Unilever. Dan hebben we als tweede kandidaat, en u merkt al, daar zit geen alfabetische volgorde in, de tweede kandidaat is ABN AMRO. En u weet, er waren 18 partijen die überhaupt zich gekandideerd hebben voor deze prijs. Dus lof aan allen die dat hebben op zich hebben genomen om ons ervan te overtuigen dat ze de beste zijn. Nou, ABN AMRO, daar waren we ook wel van onder de indruk. Een startpunt gelegd ook al in 2012, dus onderhand 10 jaar verder. En het begon eigenlijk met een human rights statement. En dat is toch ook altijd het belangrijke. Is de missie, is waar wij voor willen staan als onderneming, helder en voor iedereen duidelijk. En bij ABN AMRO is dat in het afgelopen jaar uit gaan monden in een apart human rights report. En dat is in een zeker opzicht in onze ogen toch wel een uniek rapport, omdat het volledig in lijn is met waar we het net al over hadden, die UN Guiding Principles, die de basis zijn en steeds meer worden voor hoe we met elkaar in de wereld naar deze vraagstukken kijken. Want die CSRD, CSDD en EU taxonomie, die wordt gebaseerd op deze UN Guiding Principles. Dus als je je daaraan oriënteert als grote onderneming, heb je eigenlijk alweer een stapje voorsprong, zou je haast kunnen zeggen. Wat is natuurlijk het voordeel van deze principles? Dat is dat we uiteindelijk over deze ingewikkelde onderwerpen toch naar meer vergelijkbaarheid toegroeien. En dat is goed voor het publiek, zeker daar waar het om consumentenmerken gaat ook. Maar het is ook goed, dat mag ik in dit gezelschap rustig zeggen, het is ook goed voor de accountants. Want voor accountants kan het ook heel ingewikkeld zijn om een goed oordeel te hebben over de uitspraken die bedrijven doen. ABN AMRO kiest voor een zeer gedetailleerde werkwijze, of beter gezegd, de werkwijze geeft op een zeer gedetailleerde manier inzicht in dat mensenrechtenbeleid en vooral ook in de implementatie binnen de bank. En dat vraagt wel enig abstractie, want op het eerste gezicht denk je, wat heeft een bank daar nou mee te doen? Al met al is het in de ogen van de jury een kwalitatief echt sterk rapport. Dus zeker een hele goede kandidaat voor de prijs. En dan nummer 3. Ik zou haast zeggen, nog zo'n hele grote corporate. Misschien heeft dat toch ook wel mee te maken dat je de nodige mankracht moet organiseren om deze dingen voor elkaar te maken. De derde kandidaat is Philips. Ook Philips heeft een heel duidelijk rapport, laat daar in de voortgang en de uitdagingen zien en de initiatieven die zij bespreken en het uitgebreide beleid wat Philips eigenlijk op dit onderwerp ook al jaren heeft. Het is ook voorbeeldig eigenlijk ten aanzien van de systemen op het gebied om te selecteren daar waar mogelijkerwijs de grootste schendingen van mensenrechten plaatsvinden. Dus niet alleen het issue kiezen, maar als je weet waar je je materialen, je grondstoffen vandaan haalt en je kent de wereld enigszins, kun je toch ook een betere inschatting maken waar je misschien extra naar moet kijken. Zoals we straks van Tony Socoloni hoorden, als je niet op zoek gaat naar kinderarbeid zul je hem waarschijnlijk zomaar niet treffen. Philips is ook een mooi voorbeeld over de uitbundige communicatie die zij inzetten om hun ketenpartners een partner in crime te maken, of beter gezegd een partner in beter acteren. En dat leidt tot prioritering en dat leidt ook tot verbeterplannen. En wat ik zelf ook een hele mooie aanvulling vond, is toch dat er ook oog is voor een klachtenproces. Voor de vraag, waar kunnen mensen terecht die eigenlijk over sommige onderwerpen een wat andere zienswijze kenbaar willen maken. De voortgang en de effectiviteit door externe consultants laten beoordelen, dat is iets wat ook in het Philips-rapport staat, die reasonable assurance, een kreet die de accountants heel makkelijk over de lippen komt, maar waar menig ander denkt, waar hebben ze het precies over? Philips heeft dit rapport inderdaad laten voorzien van een externe goedkeuring, of beter gezegd een externe kritische blik op hoe zij hun werk hebben gedaan. Kortom, stevig in transparantie. Ja, en dan komt nu het moment suprême. En voordat ik daartoe overga, wil ik natuurlijk toch even de gelegenheid gebruiken om u allen te danken die hebben deelgenomen en die ook hier vandaag aanwezig zijn. Maar zeker ook ons panel van deskundigen, een zeer ervaren groep mensen die echt met know-how naar deze vraagstukken weten te kijken en ons uitstekend weten te adviseren. Ook dank aan de collega's van RVO en EZK en natuurlijk ook de support van NBA, die hier al vele jaren zich sterk maken om ons allen te inspireren met goede verslaglegging. Nou, dan mag ik nu mede namens mijn juryleden Petri Hofstee en Martin Hogendoorn bekend maken dat de winnaar is. ABN AMRO. En dan heb ik de eer. Dan heb ik de eer om u allen voor te stellen. Tanja Kuppen uit de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Hartelijk welkom nogmaals, ja, Tanja. Ja, ik weet niet of je het al aanvoelde komen, maar de jury heeft dus ABN AMRO uiteindelijk als de winnaar gekozen. Omdat we zeiden, eigenlijk is de wijze waarop ABN AMRO dit hele onderwerp mensenrechten heeft getackeld, en dat was natuurlijk ons thema, hoe jullie daar werk van hebben gemaakt gedurende 10 jaar, vinden we toch echt een rolmodel voor andere bedrijven. En juist dat rolmodel willen we natuurlijk met de Kristalprijs heel graag naar voren brengen. Dus vol overtuiging aan jou de prijs en hartelijk gefeliciteerd hiermee namens ons allen.
Dankjewel.
Ja. En we zouden het natuurlijk niet Nederlands doen als we niet ook nog een bloemetje hebben voor jou. Want we vinden het superleuk dat je hier bent. En als jij nog een woord tot het publiek wil richten, vinden wij dat natuurlijk leuk. Ja, en dan help ik je even met de bloemetjes en geef ik jou de microfoon. Zal ik hem voor je vasthouden? Ik zet hem
dankjewel,
even neer.
Dankjewel, ja? Monica. En wat een ontzettend mooie prijs en een ontzettend mooie aanmoediging om te mogen ontvangen van jullie allemaal. Nou, belangrijk vandaag, het gaat over ESG, maar met name natuurlijk over de S, de sociale kant. En dat vinden wij als bank ongelooflijk belangrijk onderwerp. Er zijn nog steeds veel mensen in een kwetsbare situatie, in een mensenrechten situatie. En ook wij als bank komen daarmee in aanraking. Rechtstreeks via onze eigen werkzaamheden, maar met name ook via onze klanten. Ik denk dat we ook een aantal van onze klanten hier vandaag gezien hebben. En de wijze waarop wij daarmee aan de slag zijn gegaan is door middel van transparantie en verantwoording afleggen. En je noemde het al, jaren geleden begonnen met een Human Rights Report. En dat hebben we over de tijd sterk verbeterd. En het is natuurlijk een ontzettend mooie erkenning om vandaag deze prijs te mogen ontvangen. Ontzettend groot compliment voor onze collega's die daar hard aan gewerkt hebben, maar ook voor onze klanten. Want wij doen dit samen met onze klanten, dat we hier verantwoording over afleggen, dat we vertellen over de dilemma's waar we tegenaan lopen. En met deze hele mooie aanmoediging gaan we dat goede werk voortzetten, samen met onze collega's en onze klanten. Dus heel hartelijk dank.
Dan hebben we hier nog even een kleine glaasje champagne. Ja, dan gaan we even.
Van harte gefeliciteerd. Felicitaties aan ABN AMRO voor het winnen van de Kristalprijs 2022. Natuurlijk ook felicitaties aan de andere bedrijven in de top 3. Philips en Unilever, mooie prestatie, eervolle prestatie. En ook nog even felicitaties aan de uitblinkers die we vandaag hebben gezien. Nou, wat waren nou de verdere bevindingen in het jury van de jury? Waar is er op gelet? Nou, dat kun je allemaal teruglezen in het juryrapport. Dat staat nu online en is openbaar op de website van de Kristalprijs en de Transparantie Benchmark. Kun je dat vinden, hè? Wel zo transparant. En bent u dan toch online, is het hartstikke mooi als u iets wilt delen over dit programma op sociale media. Gebruik dan dus de hashtag Kristalprijs om zo ook andere organisaties aan te sporen tot nog meer transparantie. En we willen bij deze ook iedereen uitnodigen om komend jaar mee te doen, of weer, of voor het eerst, aan de transparantie benchmark. Een mooie kans om de volgende stap te maken in het verbeteren van jullie maatschappelijke verslaglegging. Nou, dan rest mij nog alleen maar te zeggen, grote dank aan de sprekers vandaag en alle aanwezigen hier. En natuurlijk aan u online, bedankt voor het kijken. Op naar nog meer helderheid. Tot volgend jaar.